Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 40 zingen wij het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 9e vers. Wij herzeggen nu Romeinen 12, de versen 9 tot en met 21, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is het Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn as, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Romeinen 12 vanaf het 9e vers. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met een broederlijke liefde, met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient den Heren. Verblijd in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloek niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg dat geen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. En die dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. En die hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 12 en daarvan het 11e vers, waar we Gods woord lezen: zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dient den Heren. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers: volledige inzet vereist. Volledige inzet vereist. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats: niet lui, maar naarstig. In de tweede plaats: niet lauw, maar vurig. En in de derde plaats: niet heersend, maar dienend. Dus het thema aan het begin van dit nieuwe seizoen is: volledige inzet vereist. En dat bepaalt ons bij drie gedachten. In de eerste plaats: niet lui, maar naarstig. Als de apostel zegt: zijt niet traag in het benaarstigen. In de tweede plaats: niet lauw, maar vurig. Want hij zegt: zijt vurig van geest. En in de derde plaats: niet heersend, maar dienend, want hij zegt: dient den Heren. Gemeente, de vakantieperiode ligt weer achter ons. De scholen in het noorden zijn al begonnen, de scholen in dit gebied zullen weer gaan beginnen. In het maatschappelijke leven, in het kerkelijke leven, staan wij aan het begin van een nieuw seizoen. En het is de laatste jaren ook wat gebruikelijk geweest om daar vanuit Gods woord ook aandacht aan te besteden. En zo wil ik u in deze morgen aan het begin van dit nieuwe seizoen ook bepalen bij een Bijbelse opdracht die de apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente in Rome. Deze brief die door de apostel Paulus is gedicteerd, is door Febe, de diakones van Kenchreë, naar Rome overgebracht. En deze brief is gericht aan Gods kinderen in Rome. Hij richt zich tot het wezen van de gemeente. Het is ook goed omdat bij het lezen van deze brief en bij het overdenken van deze brief altijd voor de aandacht te houden: wie spreekt Paulus hier aan en wat heeft dat voor betekenis voor ons en voor mij? In het eerste gedeelte van deze brief, de vorige 11 hoofdstukken, heeft de apostel gesproken over Gods ontferming over ellendigen. Denk maar aan Romeinen 3, waar hij de ellende staat van de mens zo heel eerlijk en heel diep tekent. De mens is zo diep gevallen dat van hem geen enkele verwachting is. We moeten deze tekstwoorden vanmorgen natuurlijk niet losmaken van Romeinen 3. Alsof Paulus dat allemaal helemaal niet geschreven heeft. Nee, er is aan deze tekst wel het een en ander vooraf gegaan. De apostel Paulus heeft geschreven over Gods genade, die hij werkt in het leven van zondaren. En in dit gedeelte van de brief komt hij toe aan, we zouden dat willen noemen, de praktische heiligmaking. En het is wel goed om dat eerst even te onderstrepen, anders denkt u misschien dat apostel Paulus ons hier een paar handreikingen doet. En als we nou allemaal ons best doen, de schouders eronder zetten, nou dan gaan we dat met elkaar doen. Nee, jongens en meisjes, zo bedoelt apostel Paulus dat niet. Kijk, het gaat hier over het leven met de Heere. En anders kan dit niet. Goed luisteren, ik zeg niet anders moet dit niet, want dit moet in ons alle leven gebeuren. Zonder heiligmaking zal niemand God kunnen zien. Dus dit is een boodschap voor jong en oud, voor klein en groot, die wij niet naast ons neer kunnen leggen. We kunnen niet zeggen, nou ja, dat is dus alleen voor Gods kinderen. Nee, dat is een roeping die wij allemaal hebben. Alleen die alleen, en dat wil ik ook benadrukken in deze morgen, in een leven met de Heere tot stand kan worden gebracht. Dus dat is het allerbelangrijkste. In deze nieuwe periode die voor ons ligt, of er gemeenschap is met de Heere. Of wij nog leven voor eigen rekening, of dat er gemeenschap mag zijn met de Heere. En als dat laatste er niet is, dan hoop ik dat deze eisen die tot ons komen, want zo zou ik het wel willen noemen, het zijn ook niet zomaar vrijblijvende aanbevelingen, dan hoop ik dat deze eisen ons uit mogen drijven en zeggen, Heere, hoe moet dat toch? Want dit kan ik niet. Daar komt uit en van mijzelf helemaal niets van terecht. En toch vraagt u dat. Het is wel een heel opvallend gedeelte, vindt u niet? Onze broeder heeft het zojuist voorgelezen. En dan zeg je, is dat Paulus? Want Paulus is in het schrijven van zijn brieven altijd zo heel ordelijk. En hier zijn er allerlei raadgevingen, eisen, die zo over elkaar heen buitelen. Hij roept het een na het ander, nu het einde van zijn brief nadert. Hij springt van de hak op de tak, lijkt het wel. En ik heb er zomaar één vers uitgenomen. Maar u hebt kunnen horen bij het lezen dat er nog veel meer vermaningen zijn. Is dat Paulus? Ja, het lijkt wel, jongens en meisjes, alsof Paulus bezorgd is. Kijk, op de eerste schooldag, dan zegt je moeder ook misschien, zul je hierom denken, zul je daarom denken, en vergeet dat niet, en ja, ja, ik weet het wel. Maar dat is de bezorgdheid van je moeder. En zo is het hier de bezorgdheid van de apostel Paulus over de gemeente in Rome. Zoals een ouder bezorgd is over zijn kinderen, zo is de apostel bezorgd over die gemeente. Want hij weet dat ze omringd zijn door allerlei gevaren. En dat ze zo gauw van de dienst des Heren kunnen worden weggetrokken. En deze drie opdrachten in dit ene vers, die hebben alles met elkaar te maken. Het eerste wat hij zegt is, zijt niet traag. En wat betekent dat traag? Traag is langzaam. Het oorspronkelijke woord dat betekent lui. Zijt niet lui. Misschien heb je in de vakantie wel geluierd. En als je Maarten Luther leest, dan mag een mens op zijn tijd ook wel eens luieren. Maar wij staan nu aan het begin van een nieuw seizoen. En dan vraagt de Heere van ons betrokkenheid en inzet. Tegen luiheid wordt in de Bijbel juist heel ernstig gewaarschuwd. Salomo zegt dat de luie mensen eens naar de mieren moeten gaan. We hebben daar wel eens over gepreekt. En zo ijverig als de mieren zijn, zo zouden die luie mensen ook moeten zijn. En iemand die lui is, die zal de armoede overkomen, zegt de spreukendichter in het zesde hoofdstuk. Over luiheid geeft de Heere zijn zegen niet. Misschien mag ik het wel zo zeggen, de Heere heeft een hekel aan luie mensen. Daar heeft hij ons niet voor geschapen. We hebben handen gekregen om te gebruiken. We hebben krachten als we ze nog mogen hebben. We hebben krachten gekregen, niet om ze weg te stoppen, maar om ze te gebruiken. Zijt niet traag, zijt niet lui. In het benaarstigen. Wat betekent dat benaarstigen? Benaarstigen, dat betekent beijveren. Vroeger kregen wij op ons rapport altijd een rapportcijfer. Ik weet niet hoe dat de laatste jaren is, maar voor ijver of voor inzet. Hoe heeft die leerling zich in de achterliggende periode ingezet? Was hij lui of deed hij mee? Was hij betrokken of was hij afwezig? Nou, de apostel Paulus die vraagt van ons hier de hoogste inzet, zich beijveren. En dat heeft betrekking op allerlei verantwoordelijkheden die wij hebben in ons leven. Ik denk in de eerste plaats aan het maatschappelijke leven. Werken is ook godsdienst. Als de apostel hier schrijft hoe een christen zou moeten leven, want daar gaat het hier over, dan wil hij zeggen dat een christen zich moet beijveren. Hij mag de kantjes er niet aflopen. Hij heeft een verantwoordelijkheid richting de baas. Nee, meer nog, hij heeft een verantwoordelijkheid richting God. Onze dagelijkse arbeid behoort ook tot de godsdienst. Het leven op school, jongens en meisjes, heeft alles te maken met het gaan naar de kerk. Je moet op school je best doen. Je moet je beijveren. Je moet je talenten gebruiken. Dat vraagt de Heere van ons. In de tweede plaats in het kerkelijke leven hebben wij onze verantwoordelijkheden. Zijt niet traag in het benaarstigen, niet lui. Wat kun je lui zijn op zondagmorgen? Dat je moeder je misschien wel 5 keer moet roepen eer dat je uiteindelijk uit je bed komt. Dat is niet goed. Paulus zegt dat we dat niet mogen zijn, niet lui in het benaarstigen, in het waarnemen van onze godsdienstplichten, in het opgaan naar Gods huis, in het voorbereiden van de diensten, in het waarnemen van de middelen. Je zult er nooit spijt van krijgen als je er te veel aan gedaan hebt. Je zult er wel spijt van krijgen als je er te weinig aan gedaan hebt. Zijt niet lui in het benaarstigen. Nemen wij de eis van bekering ook serieus en ernstig? Of zijn we lui? Leggen we het naast ons neer? Zeggen we voorlopig wil ik daar helemaal niet mee bezig zijn of aan denken. Dat komt later wel. Nou zegt iemand, dominee, ik ben dat helemaal niet zo gewend van u. Want er valt toch helemaal niks meer te verdienen? Nee, maar zo bedoel ik het ook niet. Het gaat vanmorgen over onze verantwoordelijkheid. En als de tekst wijst op onze verantwoordelijkheid, wijs ik ook op onze verantwoordelijkheid. En daar worden we als gemeente hier heel duidelijk op gewezen, niet omdat er iets te verdienen valt, maar omdat het onze plicht is. En als wij alles gedaan hebben wat wij hadden moeten doen, dan zijn we nog onnutte dienstknechten in die zin dat we dan alleen maar gedaan hebben wat wij schuldig waren te doen. Dus ik sta hier geen oproep te houden dat mensen hun zaligheid moeten gaan verdienen, maar ik sta hier een oproep te houden om ons te wijzen op onze schuldige plicht, ook in ons kerkelijke leven, in het komen naar de catechisatie, in het onderzoeken van Gods woord. Zijt niet traag in het benaarstigen. Op school krijg je een cijfer voor ijver. En als er nou in de kerk een cijfer gegeven zou worden voor ijver, dan ben ik bang dat er toch wel heel wat mensen een dikke onvoldoende zouden krijgen. Omdat, ja, ze komen wat naar de kerk, maar de betrokkenheid is toch eigenlijk niet zo zoals het zou moeten zijn. Aan de voorbereiding van de preek wordt eigenlijk nooit iets gedaan. En buiten de kerk wordt eigenlijk nooit iets gelezen. Zijt niet traag in het benaastigen. En dan denk ik ook aan het geestelijke leven, gemeente. Wat kan er ook in het geestelijke leven veel traagheid zijn? Er mag geen nalatigheid zijn in het zoeken van Gods aangezicht, in het bijbellezen. Ja, kinderen des Heren, ik heb het tegen u. Ik heb het ook tegen u. Ja, zegt iemand, maar Gods kinderen, die zijn niet lui, toch? Die hebben toch altijd zin om in de Bijbel te lezen en ja, was het maar waar. We kennen toch de bruid uit het Hooglied. En wij weten dat de bruid uit het Hooglied ook zo traag was toen ze van haar bed af moest komen omdat de bruidegom aan de deur stond. Ze was zo lui. En dat is haar duur komen te staan. Dat heeft haar klappen opgeleverd in de nacht van de wachters toen ze haar meester ging zoeken. En zegt de Heere ook niet tegen zijn kinderen, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten? Wat kan er een heilige liefdesijver zijn aan het begin van het geestelijke leven? En wat kan er een ingezonkenheid zijn? Ik denk dat ook Gods kinderen soms een dikke onvoldoende zouden moeten krijgen. Want Paulus waarschuwt hen hier. Hij zegt, zijt niet traag in het benaarstigen. Traagheid wordt in de Bijbel gezien als een ernstig kwaad. Nee, ik wil niet de kant op van het activisme. Kijk, wij moeten deze tekst niet losmaken van het verband. We moeten het verband thuis nog maar eens goed lezen, eigenlijk beginnen aan het begin van dit hoofdstuk. En wat is nou de bron waar de apostel hier op wijst, gemeente? Het gaat om zichzelf op te offeren als een levende offerande. En de drijfveer daarin moet zijn de liefde. Kijk maar naar de vorige twee verzen. Daar staat de liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Kijk, de liefde moet de drijfveer zijn. Paulus heeft het hier niet over zelfbehoud. Paulus heeft het hier niet over eigen eer. Paulus heeft het hier niet over haantje de voorste te willen zijn. Maar het gaat hier om de liefde. En als de liefde er is, dan is er ook ijver. En als de liefde er niet is, of de liefde is ingezonken, ach, dan verdwijnt de liefde. Dan verdwijnt de ijver als sneeuw voor de zon. Als de liefde ontbreekt, ach ja, dan is alles te zwaar. Alles te moeilijk. Dan krijg je hele discussies met je ouders. Moet dit nou ook en moet dat ook en zus en zo. En moet ik nou vanavond echt naar de catechisatie en ja, dan is er niet veel liefde blijkbaar. Ik heb jullie gewezen op Jury die uitzag. Het duurde hem veel te lang eer dat de catechisatie weer begon. En ik hoop dat er veel van onze catechisanten zijn die zeggen, dat heb ik ook. Want als er liefde is, dan kan het eigenlijk niet snel genoeg beginnen. En als de liefde ontbreekt, dan is het allemaal een moeten. En moeten, dat is zwaar, dat klopt. Dat kost heel veel energie. Maar wat je uit liefde mag doen, dat gaat vanzelf. De liefde is bereid om zich te geven. De ware liefde geeft verbondenheid aan de Heere en zijn dienst. David wilde iedere dag wel zijn in het huis des Heeren. Hij zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Er is er één en die moet ook in deze preek centraal staan, die nooit een aansporing nodig gehad heeft. Tegen de Heere Jezus Christus heeft niemand ooit hoeven zeggen, zijt niet traag in het benaarstigen. Met eerbied gezegd, de Heere Jezus heeft nooit een zetje nodig gehad. Zijn ouders hebben hem nooit aan hoeven sporen. Hij zei op 12-jarige leeftijd tegen zijn moeder, wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En de ijver, een van de psalmdichters zegt het, en wat is dat in het leven van Christus waar geweest, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Bij hem was de liefde altijd in beoefening. De liefde in de eerste plaats tot zijn vader en de liefde in de tweede plaats tot zijn volk. En hoe kunnen wij nu ons benaarstigen zoals de Heere dat wil? Gemeente, dat zal alleen kunnen in de vereniging met hem. Dus deze eisen die ik vanmorgen neerleg, die de apostel hier schrijft, die moeten, als het goed is, uitdrijven naar hem. Kijk, als u nog denkt van, oh, dat kan ik wel. Of we gaan er eens tegenaan, ik ga dat ook eens proberen. Ach, daar komt er niks van terecht. Ik hoop dat het ons mag brengen, juist in onze hulpeloosheid. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Wat kan er bij Gods kinderen juist veel zijn door Gods ontdekkende genade wat hen aanklaagt. Misschien ook in de vakantie zo lui geweest en niet geluierd zoals Luther dat bedoelde. Die dacht zelfs, sprak ergens over zalig luieren. En dan bedoelde hij dat de gemeenschap zoeken met Christus. Ja, zo mag een mens wel luieren. Maar wat kan er ook veel onheilige luiheid zijn. Niet lui, maar naastig. We gaan naar onze tweede gedachte. Niet lauw, maar vurig. Want dan zegt de apostel, zijt vurig van geest. Vurig. Wat is dat dan precies? Dat is een heel mooi beeld wat de apostel Paulus hier gebruikt. Het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk borrelen. Of koken. Koken. Ja, dan denk je aan een pan, jongens en meisjes, die op het vuur staat. Of aan de waterkoker thuis. Die hoor je. Als die dat water aan een kookpunt komt, dan hoor je hem. En het kan zelfs zijn met een pannetje water dat het water overkookt. Dat het over de rand heen kookt. We lezen in het boek Ezechiël in het 24e hoofdstuk over een ziedende pot. Nou ja, dat was zo'n kokende pot, die stond daar te borrelen. Daar brandde een vuur onder. En dat water, dat wordt heet en dat gaat borrelen en bruisen. Ja, dat komt niet door het water. Dat komt niet door het water. Waar komt het dan door? Door het vuur. Door het vuur wat onder die pot is. Onder die pan is. En dat is het beeld wat de apostel hier gebruikt als hij zegt, zijt vurig van geest. Het gaat over het liefdevuur. De warmte van de liefde. En zo'n hart hebben wij van nature niet, gemeente. Wij zijn van nature geneigd om God en onze naasten te haten. Dat geloof je wel niet. Maar als de Heer je eigen hart leert kennen, dan kom je erachter. Het is een wonder als er liefde mag zijn in ons hart tot de Heer, tot zijn dienst, tot zijn volk en zijn inzettingen. En als er liefde mag zijn tot de naaste. Zo'n man was bijvoorbeeld Apollos in Efeze. We lezen dit letterlijk van hem, dat hij vurig was van geest. Dat is niet verkeerd. Ja, die man had nog wat extra onderwijs nodig. Aquila en Priscilla, die moesten hem de weg des Heren bescheidelijker uitleggen. Maar er was liefde in zijn hart. Het belangrijkste was er, zou je kunnen zeggen. De wortel der zaak werd gevonden. Zijn liefde was oprecht. Zij het vurig van geest. Wat wordt er met het woordje geest bedoeld? Sommigen denken hier aan de menselijke geest. Aan de vermogens van onze ziel. En anderen denken hier aan de Heilige Geest. Dat laatste, dat heeft de voorkeur. Als je dat vergelijkt met andere Bijbelteksten. Maar niet met uitsluiting van het eerste. Als ik even terug mag gaan naar dat pannetje, jongens en meisjes. Je zou kunnen zeggen dat water, dat is de menselijke geest. En dat vuur onder het pannetje, dat is de Heilige Geest. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Als de Heilige Geest het water niet verwarmt, dan gaat het water niet borrelen. Dan gaat het liefde water gaat niet bruisen. Dus wat de apostel hier schrijft, dat is een werk van de Heilige Geest. Die kinderen van de Heere in de gemeente van Rome, die waren gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Dus dat vuur, dat speelt een hele belangrijke rol in hun leven. Heel vaak wordt de Heilige Geest vergeleken met vuur. En dat vuur des geestes, dat maar brengt hen in beweging. Dat maakt hen ijverig. Dat geeft warmte. Dat doet hen bruisen. Denk je dat? Laten we daarom smeken, gemeente, want als de liefde ontbreekt, dan is het een puinhoop op de catechisatie. Dat is erg. Als je de boel verstoort, dat is geen teken van liefde. Tot het woord wat daar gebracht wordt, dat is geen teken van liefde. Tot de ambtsdrager die door de Heere geroepen wordt om dat onderwijs te geven. Als er liefde is, dan heeft de ouderling en de dominee heel weinig werk aan de groep. En als er geen liefde is, ja, dan blijf je maar aan het waarschuwen. Dan heb je eigenlijk ook geen liefde tot de anderen, want je houdt de anderen, hou je er ook van af, hè? Zijt vurig van geest. En als je die liefde niet hebt, dan snap ik wel. Ik begrijp het wel. Niemand heeft er uit zichzelf zin in. Maar smeek dan toch of de Heere dat wil werken in je jonge hart, wat je niet hebt van jezelf. Als je geen zin hebt om naar de kerk te gaan. Als je geen zin hebt om uit je Bijbeltje te lezen. Als het hier van binnen zo koud is. Vraag dan, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Heere, ik kan dat niet missen en ik heb het niet. Ik heb het niet. Het is voor mij allemaal zwaar en moeilijk. Maar u kunt dat veranderen en ik kan het niet missen. Zijt vurig van geest. En nogmaals, ik bedoel niet, en ik beklemtoon het nog maar een keer, ik bedoel hier niet een onheilig activisme. Er kan ook in het kerkelijke leven zoveel onheilig vuur zijn. Je hebt mensen die bruisen aan alle kanten. En ze maken heel veel stuk. Ik denk bijvoorbeeld aan Jehu. We lezen van Jehu, die man die had een ijver. Niemand had een ijver als Jehu. Hij dreef als een onzinnige. Nou, dat was te merken. Maar dat was onheilig vuur. En ik lees van de Joden in de Bijbel dat zij een ijver tot God hebben, niet met verstand. Oh, die mensen die zitten boordevol ijver, die zijn niet lui. Die houden gebeden van uren. Nee, die zijn echt niet lui. Maar toch, de ware liefde ontbreekt bij velen van hen. Het is een ijver tot God zonder verstand. De bron is niet goed. En dat vreemde vuur, ach, dat leidt tot hoogmoed. Dat vreemde vuur, dat leidt tot partijvorming in de gemeente. Dat vreemde vuur, dat leidt uiteindelijk tot grootheidswaanzin. Daar hebben Gods kinderen gelukkig geen last van. Nee? Kinderen des Heren, hebt u nooit last van dat vreemde vuur? Mozes, hij sloeg die Egyptenaar dood met één klap. Was dat wat de Heere bedoelde? Denk het niet. Want dat blijkt wel uit de gevolgen. Er was zoveel vreemd vuur nog bij Mozes aanwezig. En als ik bijvoorbeeld denk aan Petrus met zijn zwaard in de hof van Gethsemane. Die man die brandde van vuur. Hij liet het niet gebeuren. Hij trok zijn zwaard. Hij sloeg Mozes het oor af. Hij deed. Maar de Heere was daar niet blij mee. Nee, niet met alles wat er in het kerkelijke leven gebeurt, gemeente, is de Heere blij. Als ik het zo heel eenvoudig mag zeggen. Het gaat er maar om, waar komt het uit op? Is het vuur des geestes wat ons hart doet bruisen? Of is het liefde tot onszelf? Is het uit de oude Adam? Bedoelen we niet God, maar onszelf? Bedoelen we niet de naaste, maar onszelf? En ook Gods kinderen hebben dat, ja. En het is dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat dat vuur niet uitgaat. Want we hebben het pas geleden gehoord met Pinksteren. De Heilige Geest is ook de olie. Maar anders dan zou het vuur van Gods kinderen ook nog uitdoven. En toch, en ik hoop dat dat ons leven mag zijn, gemeente, op de wortel van Gods kinderen, dat is de bereidheid om zichzelf, Goden, tot een levend dankoffer te offeren. Dat gaan we straks zingen ook uit Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heren, anders wil ik niet. En zet u mij maar op mijn plaats als ik het verkeerd doe of als ik er een verkeerde bedoeling mee heb. Maar leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Zijt vurig van geest. Want anders dan dooft het uit. Als dat liefdevuur niet brandt, ja, dan heb je alleen maar de vorm. En de vorm is koud en de vorm is leeg. Bij veel kerkmensen is alleen maar de vorm. Dat is niet goed. Dat moet ons aanklagen. De Heere klaagt ons aan. De Heere zegt tegen de gemeente van Laodicea, ik weet u werken. Nou, ze deden wel werken. Maar de Heere zegt van die werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet, zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Ja, die mensen in Laodicea, ze vloekten niet hoor. Ben je mal? Ze haatten in hun beleving God niet. Nee, maar ze vreesden hem ook niet. Ze hadden het wel over Christus. Maar ze leefden niet uit hem. Ze waren lauw. Ze waren niet onverschillig. Maar ze misten ook de ware liefde. En dan gebruikt de apostel, de Heilige Geest, die de brief inspireert, een beeld. Er waren daar bronnen in de gemeente of in de omgeving van Laodicea. Bij Colosse had je van die koude waterbronnen. Nou, dat was dan wel te drinken, dat water. En je had even verder bij Hierapolis had je van die warme bronnen. Nou, dat waren nuttige bronnen, want daar ging een medicinale werking van uit. Maar in Laodicea had je het allebei eigenlijk niet. Het water van Laodicea, dat kwam uit een vulkanische bodem. En als je dat water oppompte, dan was het lauw. En er was ook wel water wat van buiten Laodicea kwam. En dat werd dan getransporteerd via open kanalen, zoals dat vroeger ging. Maar eer dat dat over het viaduct, over het aquaduct bij, bij Laodicea terechtgekomen was, was het lauw, het was afgekoeld. En als er dan iemand kwam, een reiziger, jongens en meisjes met dorst, misschien heb je het in de vakantie wel gehad, je had een waterflesje bij je. En toen jullie uren gewandeld hadden, toen had je dorst en je dronk water. En dat water in het flesje, dat was lauw. Bah. De Heere zegt, ik zal u uit mijn mond spuwen. Dat smaakt niet. Omdat ge nog koud zijt, nog heet. En ja, er waren mensen dus ook in de gemeente van Rome, waar de apostel Paulus bevreesd voor is. Hij zegt, zijt vurig van geest. Niet dat lauwe gedoe. En ja, laten we nou eerlijk, gemeente, allemaal ons leven er eens naast leggen. Hoe is het nou met dat liefdevuur? Brandt dat in uw hart? Kijk, er is er één geweest, natuurlijk eindig ik daar de tweede gedachte ook mee, in wie het vuur des geestes altijd heeft gebrand. Dat was het hart van de Heere Jezus. Bij iedere stap die hij op deze aarde deed, was de liefde tot God en de liefde tot de naaste, dat was in beoefening. Hij was vurig van geest. De Heilige Geest is op hem gebleven de ganse tijd. En alleen in de gemeenschap met hem zullen wij vurig van geest kunnen zijn. Hey, ik hoop niet dat de vrucht van deze preek is dat u zegt, nou, ik zal dat vuurtje eens even opstoken. Maar ik hoop eigenlijk dat we allemaal heel arm naar huis gaan en zeggen, ach Heere, dat ontbreekt in mijn leven. Of het is er zo weinig in mijn leven. En als ik het probeer, ik kan het een dag volhouden, dan is het weer weg. Ook bij Gods kinderen hoor. Kunnen tijden zijn dat Gods kinderen zichzelf zo tegenvallen. Zeggen, waar is het nou gebleven, wat er eerst was? Toen ik heel de dag en ieder moment van de dag bezig kon zijn met het woord van de Heere en de dienst des Heeren. Dit woord, dat moet als het ware uitdrijven naar hem. Toen die Emmausgangers met hem over de weg liepen, ja, toen brandde hun hart. En dat ging bruisen, zeg. Ze moesten terug naar Jeruzalem, al was het al bij de avond, om die boodschap te vertellen aan de broeders in Jeruzalem. De Heere is waarlijk opgestaan. We gaan naar onze derde gedachte, niet heersend, maar dienend. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen naar Psalm 22 en daarvan het 15e en het 16e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 22, daarvan het 15e en het 16e vers. niet heersend, maar dienend. Dient den Heere. Die opdracht die hebben wij in het paradijs al gekregen, onder het werkverbond. En het werkverbond is verbroken, maar die eis om de Heere te dienen, die geldt nog altijd. Dat is een opdracht. Dient den Heere. Dat heeft de Heere Jezus ook gezegd. Toen de Satan hem probeerde te verleiden, toen heeft de Heere Jezus gezegd, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Dat is de boodschap die nog altijd klinken moet. Dat betaamt alle mensen. En jongens en meisjes, je kunt geen twee heren dienen. En dat is lauw. Lauw betekent, ja, ertussenin, niet koud, niet heet. Je wilt de Heere dienen, maar je wilt ook de wereld dienen. Allebei kan niet. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een aanhangen en de andere. Hij kan niet de een en de ander aanhangen, maar hij zal de een aanhangen en de ander verachten. En daarom heeft de profeet Elia ook gezegd, kies dan heden wie gij dienen zult. Mag ik dat vragen aan het begin van dit nieuwe seizoen? Kies dan heden wie gij dienen zult. Is Baal God? Dan moet je hem dienen. Is de Heere God? Dan moet je hem dienen. Maar niet allebei, dat kan niet. Het is of dient den Heere. De Heere. In het oorspronkelijke woord, wordt het woord Kyrio gebruikt. Er zijn eigenlijk twee lezingen van dit vers. In de oorspronkelijke grondtalen. Er zijn handschriften die hebben het woordje Kyrio. Dat komt van Kyrios, Heere. En er zijn ook handschriften die hebben het woord Kairo. En Kairo, dat betekent tijd, bestemde tijd. Dus dan zou je het ook zo kunnen vertalen met dient de bestemde tijd. Met andere woorden, gebruik de tijd waarvoor die bestemd is. Nou, onze statenvertalers maken heel duidelijk de keuze voor Heere. Dat laten wij ook staan. Maar ik denk ook dat hier het een het ander ook weer niet tegenspreekt. Want iemand die de Heere dient, die zal de bestemde tijd niet voorbij laten gaan. Iemand die de Heere dient, die zal de tijd ook willen gebruiken waarvoor die tijd bestemd is. Dient den Heere. En ja, dan heel opvallend dat de apostel Paulus dit nou schrijft aan mensen, niet aan de kinderen deze wereld, die moeten de Heere ook dienen. Maar hij schrijft dit aan de geliefde Gods, aan de geroepen heiligen. En met de Kyrios bedoelt hij hier natuurlijk de Heere Jezus Christus. En die naam betekent heerser of eigenaar. En daarom zei ik, deze tekst staat in de heiligmaking. Dit is de boodschap aan mensen die weten dat de Heere hun Heere is. Dat zij zijn eigendom geworden zijn. En daarom moeten ze de tijd en willen ze, als het goed is, ook de tijd voor hem gebruiken. Een echte dienaar van de Heere is niet meer van zichzelf. Christus heeft zijn kerk gekocht. Christus heeft zijn leven voor hen gegeven. Zij zijn duur gekocht. Zouden ze dan hem niet dienen? Aan wie ze alles te danken hebben. Hij is het waard om gediend te worden. En ik weet ook wel dat de Heere Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Kijk, er zijn mensen die hem willen dienen om iets te verdienen. En dat wijst de Heere af. Maar het gaat hier over het dienen van Hem aan wie wij alles verschuldigd zijn. Gods kinderen zijn niet los van de wet. Gods kinderen in Rome en ook vandaag, die krijgen de wet terug. Ze krijgen de wet uit de handen van Christus. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat is het wat hier bedoeld wordt. De Heere dienen omdat Hij het zo waard is. Niet om iets te verdienen, want er valt niks meer te verdienen. Maar zoals Asaf dat bedoelt in 73, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Dient de Heere, want daar is deze tijd voor bestemd. Dienen, dat is het tegenovergestelde van heersen. De Heere roept niet op om te heersen, maar om te dienen. En apostel Paulus is daarvan een duidelijk voorbeeld. Hij noemt zichzelf heel regelmatig een dienstknecht van Jezus Christus. En dan staat er in de oorspronkelijke taal het woord doulos. En doulos betekent, jongens en meisjes, slaaf. Hij zegt, ik ben een slaaf van Jezus Christus. Hij is mijn meester. Nou zegt iemand, maar ja, ik dacht toch niet dat de Heer Jezus een slavendienst had en dat hij de slaven op nahield. Nou, u kent toch wel dat gebruik onder Israël. Als er een slaaf was die zo'n goede meester had, dat hij nooit meer weg wilde. Dat hij zich dan met de priem aan de deurpost liet hechten. En daarmee eeuwige dienst beloofde, zolang als hij leefde aan zijn Heer. Nou, dat bedoelt de apostel Paulus, dat hij een doulos is van Jezus Christus. Hij heeft zijn hele leven, hij heeft al zijn krachten aan Hem verbonden. Hij wenst in de gemeenschap met Hem te leven, dat is het. Niks te doen zonder Hem, dat is dienen. Dient den Heere. En ja, dat is inderdaad een liefdedienst. En zonder liefde hou je dat niet vol. Kijk, dan bid je een paar keer en zeg je, nou, het lukt niet en dan stop je. En dan, ja, dan is er geen liefde. En bij de apostel Paulus is dat de wortel van zijn leven. Dienst de Heere. En zo zijn er drie scherpe tegenstellingen vanmorgen, gemeente, aan het begin van dit seizoen. Niet lui, maar naastig. Niet lauw, maar vurig. Niet heersend, maar dienend. En als je nou voor jezelf de som op moet maken, iedere keer tussen die twee, wat is nou mijn leven? Als je nou jezelf een rapportcijfer moet geven, dan hoop ik toch, dat hoop ik echt, dat de preek die uitwerking mag hebben, dat u zegt, een dikke onvoldoende. En dat je dat dan zeggen mag met de tranen in je ogen. Kijk, je hebt ook kinderen die krijgen hun rapport en dan staan er onvoldoendes op en dan lachen ze erom, kan mij het schelen. Dat is erg. Dat is erg. En dat is zeker ook zo als het over de prediking gaat, als je hoort dat je aan de verkeerde kant staat en dat je zegt, ach, wat kan mij het schelen. Als het goed is, geeft dat verdriet. En dat hoop ik dat we in dit komende seizoen, gemeente, mogen uitzien om Hem te mogen vinden. In wie dit nu alleen maar te verkrijgen is. Bij Hem was het aan alle drie, als het over alle drie de punten gaat, niet alleen een voldoende, maar daar heeft God de Vader van gezegd, volmaakt. Volmaakt, volmaakt. Al mijn dienen betekent niks. Als het buiten Hem is, dan is het alleen maar onvoldoende. Maar in Hem, als er nou gemeenschap mag zijn met Hem, dan kan er nog zoveel tekort zijn aan mijn kant. Dan kan er nog zoveel onheilig luieren geweest zijn. Dan kan het zo zijn zoals het in het avondmaalsformulier staat, dat ik niet die ijver gehad heb. die ik zou moeten hebben. En dat in Christus God zulke mensen toch in genade aanziet, want hij ziet ze in Christus aan. En echt waar, jongens en meisjes, dan is de dienst van de Heere, dat is geen slavendienst. Dan verlang je dit alleen maar. Zeg, Heere, mag het zo zijn. Zo zou ik het willen. Zo zal het wel nooit 100% worden in dit leven. Nou, dat denk je misschien in het begin wel eens, maar zo gaat het nooit worden. Zo zal het straks pas zijn. Als de Heere gediend mag worden in de eeuwigheid, we zullen vanmiddag horen uit de catechismus dat dat bij Gods kinderen hier op deze aarde begint. Laat het ons op onze knieën mogen brengen. Hoe armer in onszelf, gemeente, hoe beter. Omdat we naar hem zouden zoeken. Ik hoorde dat student De Jong dat ook gezegd heeft, jongens en meisjes, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Gaat nu in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.